Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij samen gaan zingen uit Psalm 130 en daarvan het vierde vers. Hoopt op de Heere gij vromen, is Israël in nood, er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot, hij maakt op hun gebeden. Van Israël eens vrij, van ongerechtigheden, zo doe hij ook aan mij. Psalm 130, het vierde vers. Luisteren wij met eerbied en diep ontzag naar de heilige wet van God. Daarna zingen wij Psalm 119, vers 63, ik ben uw knecht. Geef mij dan recht verstand, zo zal ik uw getuigenissen leren. Nu is het tijd dat zeer een rechterhand haar kracht vertoon in het godloos kwaad te weren. En wat er verder volgt, Psalm 119, vers 63, daarna openen Gods woord in het boek Jozua en gaan lezen in hoofdstuk 5 vers 9 en we lezen door tot hoofdstuk 6 vers 5. De schriftlezing is Jozua 5 vers 9 tot en met 6 vers 5.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte de 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. We gaan nu lezen het Jozua 5, te beginnen bij vers 9. Verder sprak de Heere tot Jozua: heden heb ik de smaad van Egypte van uw lieden afgewenteld. Daarom noemde men de naam dier plaats Gilgal tot op deze dag. Terwijl de kinderen Israëls tot Gilgal gelegerd lagen, zo hielden zij Pascha op de 14e dag derzelfde maand in de avond op de vlakke velden van Jericho. En zij aten van het overjarige koren des lands, des anderen daags van Pascha, ongezuurde broden en verzengde aren, even op diezelfde dag. En het manna hield op des anderen daags, nadat zij van het land van des lands overjarig koren gegeten hadden. En de kinderen Israëls hadden geen manna meer, maar zij aten in hetzelfde jaar van de inkomst van het land Kanaan. Voorts geschiedde het, als Jozua bij Jericho was, dat hij zijn ogen ophief en zag toe, en zie, er stond een man tegenover hem, die een uitgetrokken zwaard in zijn hand had. En Jozua ging tot hem en zei tot hem: zijt gij van ons of van onze vijanden? En hij zeide: nee, maar ik ben de vorst van het Heer des Heren, ik ben nu gekomen. Toen viel Jozua op zijn aangezicht ter aarde en bad aan en zeide tot hem: wat spreekt mijn Heere tot zijn knecht? Toen zeide de vorst van het Heer des Heren tot Jozua: trek uw schoenen af van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilig. En Jozua deed al zo. Jericho nu sloot de poorten toe en was gesloten voor het aangezicht van de kinderen Israëls, en er ging niemand uit en er ging niemand in. Toen zei de Heere tot Jozua: zie, ik heb Jericho met haar koning en strijdbare helden in uw hand gegeven. Gij dan alle die krijgslieden zijt, zult rondom de stad gaan, de stad omringende eenmaal. Alzo zult gij doen 6 dagen lang. En 7 priesters zullen 7 ramsbazuinen dragen voor de ark, en gij lieden zult op de 7e dag de stad 7 maal omgaan, en de priesters zullen met de bezuinen blazen. En het zal geschieden, als men langzaam met de ramshoorn blaast, als gelieden het geluid der bezuin hoort, zo zal al het volk juichen met een groot gejuich. Dan zal de stadsmuur onder zich vallen, en het volk zal erin klimmen, een iegelijk tegenover zich. Tot zover de schriftlezing.
Het woord van God wat deze morgen tot ons komt, kunt u vinden in het voorgelezen schriftgedeelte. Jozua 5, het 14e vers, en daarvan deze woorden. Jozua 5, vers 14. Ik ben de vorst van het Heer des Heren, ik ben nu gekomen. Tot zover. Vragen wij de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord, en willen voorbeden en dankzegging doen allereerst voor de familie Naaktgeboren, van wie een zus en schoonzus is overleden. Voor Jan Rikkers, bij wie de operatie is uitgesteld en aanstaande woensdag een tweede stent geplaatst zal worden. Dankzegging voor met de familie van Roon, waarvan een kleinzoon Dustin na een ernstig ongeluk na zijn ontwaken uit de coma een positieve indruk maakt. Ook met en voor Harry en Manda van de Wal, omdat de operatie van hun schoonvader en vader goed mocht verlopen. En we willen ook voor en met Margaret Richters de Heere danken dat de operatie aan haar pols geslaagd mocht zijn. Laten wij de Heere zoeken in het gebed. Wat zou dat een groot wonder zijn, Heere. Als er vanmorgen hier in de kerk en als we thuis mee mogen luisteren mensen zijn die het gaan ervaren door de prediking van het woord. Ik ben nu gekomen. Op uw tijd, op uw wijze, om te spreken van verlossing. Dat u deze morgen wilt komen als die vorst uit de hemel, in de gedaante van een mensenkind, de middelaar Gods en der mensen, door wie wij alleen maar zalig kunnen worden. En dat in het licht van die grote, hoge, dikke, sterke muren van Jericho. Tegen die achtergrond, toen Jozua het niet meer kon bekijken, was u daar en sprak u: ik ben nu gekomen. Heere, wat zou dat toch een wonder zijn als dat ook deze morgen daadwerkelijk plaats mocht vinden. Bij die jongen, bij dat meisje, die man en die vrouw, voor wie er zoveel blokkades zijn, zoveel onmogelijkheden, zoveel muren waar ze niet overheen kunnen, waar ze niet doorheen kunnen, waar de poorten hermetisch gesloten zijn, een totale onmogelijkheid om tot u te kunnen komen en met u gemeenschap te kunnen hebben. Maar Heere, u weet er raad mee. Met die grote muren die er zo kunnen zijn voor degenen die het niet meer weten, die benauwd zijn van alle zijden. En Heere, u bent bij macht om die muren te doen breken en die muren weg te nemen. Maar Heere, hoe zal dat nou ervaren worden? Enkel en alleen door dat ware zaligmakende geloof. En Heere, dan komt het daar toch altijd weer op aan. Maar wie kan uit zichzelf geloven? Het is zo'n onmogelijkheid. Zelfs dat kan een muur worden. De muur van ongelovigheid. Maar ook die muur kunt u wegnemen, want u bent de grote gever, de werker en de versterker van het ware zaligmakende geloof. En niet alleen dat, maar u brengt dat geloof ook in de beoefening en u geeft ook geloofswerkzaamheden en geloofsgehoorzaamheid. Ja, Heere, alles is in u te vinden. Ja, uit uw volheid ontvangen wij ook allen genade voor genade. En dan weet u volmaakt, Heere, en wat wij deze morgen nodig hebben. Want u kent ons hart, u kent de roeselen van ons hart. U weet ook als het hart nog koud en hard is, onvernieuwd is, maar u weet er raad mee. U weet ook, Heere, als we met zoveel onmogelijkheden naar uw huis gekomen zijn, u weet er raad mee. U weet van de stormen in het leven, u weet van de aanvechtingen, u weet van het ongeloof, van de donkerheid, de duisternis, u weet van de zonde en de schuld en van de onmogelijkheden. U weet ook van onze onwil. Heere, u bent bij machte om al die muren te slechten. En zoudt u dan vanmorgen zo willen komen, als die grote vorst van het Heer des hemels, die door de prediking van het evangelie laat horen en doet beleven: ik ben nu gekomen. O Heere, dan maakt deze plaats ook tot een heilige plaats, zo zullen we gaan horen, dat de schoenen van de voeten moeten, want waar u bent, daar is het heilig. Heere, dat we ook zo in uw huis mogen zitten, met heilsverwachting, met uitzien naar uw grote daden, zoudt u het uit genade willen doen. We mogen elkaar ook aan u opdragen met al onze zorgen en noden die er zo in het leven kunnen zijn. Wij dragen de weduwen, de wedunaren aan u op. Degene die weten van het verlies van een vader, een moeder, een kind. Heere, en wilt u sterken. Er is ook rouw en verdriet gekomen in het gezin van de familie Naaktgeboren. U hebt een zus, schoonzus en tante uit het leven weggenomen na lange jaren van moeite, van ziekte. Heere, er is een tijd om geboren te worden. Er is een tijd om te sterven. En elke keer komen we ermee in aanraking, nu ook in deze familie zo dichtbij. En we dragen hen hartelijk aan u op in deze weg, nu ze zo van dichtbij geconfronteerd zijn met dat aangrijpende sterven. De bezoldiging der zonde is de dood. Wat aangrijpend, Heere. Maar te midden van de dood spreekt toch het levende woord. O, dat ze dat in het bijzonder mogen ervaren. Heere, we dragen ook Jan Rikkers aan u op. Het was de bedoeling dat hij afgelopen vrijdag geopereerd zou worden, maar het moest uitgesteld worden. Heere, wilt u met hem zijn en mag het dan deze week wel plaatsvinden. En dat het ook het gewenste resultaat mag geven, zie een gunst op hem van boven. Heere, wat is er ook een groot wonder gebeurd in het leven van Dustin, de kleinzoon van Peter en Rini Varoon. Heere, wat zag het er alles hopeloos uit toen hij in coma raakte. Maar Heere, u hebt hem doen ontwaken. En er mogen positieve tekenen zijn. Herkenning. Hij kan ook dingen doen. Dat hebt u gedaan. Maar Heere, dat dat ook eens een indruk mag achterlaten in het jonge leven. Dat er een God is die dat gedaan heeft. En dat hij deze God mag leren zoeken. Heere, we willen u hartelijk danken voor datgene wat u tot hiertoe gaf. En die dankbaarheid, Heere, mag er ook zijn bij Harry en Manda. De vader van Manda is op het randje van de dood geweest. En Heere, hij is geopereerd en hij mocht er doorheen komen. En Psalm 71 heeft gesproken in het leven van deze man. Heere, wilt u verder met hem optrekken? En dat ook in het hart van Harry en Manda dankbaarheid mag zijn. En dat ze het ook mogen beseffen, er is een God die boven alle dingen staat. Heere, zie zo in gunst op hen van boven. We danken u ook, Heere, dat de operatie bij Margaret Richters goed mocht verlopen. En Heere, wilt u verder herstel geven. En dat ze ook verwonderd mag zijn over uw daden in haar leven. En Heere, zo hebben wij een aantal dingen bij name genoemd. Maar zullen ook naamloze dingen zijn. Zorgen en reden tot dankzegging. Maar dat het maar in stilte mee mogen bidden en mee mogen zeggen voor uw heilig aangezicht. Want Heere, u bent het die alles geeft. En leer ons elke dag onze zegeningen te tellen. Niet verdiend en toch gekregen. En als we dan zo tot u komen, Heere, zou u dan onze gebeden en onze dankzeggingen willen aannemen. Ook het feit dat onze oudherder en leraar gisteren mocht gedenken dat hij 25 jaar in het ambt van Dina van het Woord mocht staan. En als u het geeft, mag hij deze middag voorgaan in de eerste gemeente waar hij zijn eerste voetstappen mocht zetten als Dina van het Woord. Geef hem ook verwondering in het hart samen met zijn vrouw. En dat we deze middag ook in verwondering in uw huis mogen zijn. Zoudt u ons zo willen horen en willen verhoren uit louter genade. Enkel en alleen om de verdiensten van Christus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. Er zijn 3 collecten. De eerste voor de eredienst. De tweede voor de diaconie. En de derde voor de algemene kosten van de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Wij gaan samen zingen. Uit Psalm 118, het 3e en het 13e vers. Ik werd benauwd van alle zijden en riep de Heere ootmoedig aan. De Heere verhoorde mij in het lijden en deed mij in de ruimte gaan. En het 13e vers, gezegend zij de grote koning die tot ons komt in zere naam. 3 en 13 van Psalm 118. slotademen van de prediking zingen wij Psalm 111, het vijfde vers. Het is trouw, al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid pal, als op onwringbare steunpilaren. Hij is het die verlossing zond aan al zijn volk. Hij zal het verbond met hen in eeuwigheid bewaren. Psalm 111, het vijfde vers, na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, aan het einde van de 18e eeuw en zo aan het begin van de 19e eeuw leefde in Engeland de bekende godzalige prediker William Huntington. Wellicht hebt u wel eens van hem gehoord. Zijn leven lag verklaard in Psalm 56, het vierde vers. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Want hij is hierheen gereisd en daarheen gereisd. Op verschillende plaatsen zond de Heere hem heen, waar hij zijn werk mocht doen. En zo aan het einde van de 18e eeuw heeft hij een boek geschreven, waarin hij zijn levensgeschiedenis op schrift heeft gesteld. En wat blijkt dan, als hij zijn levensbeschrijving gaat schrijven, dan spreekt hij regelmatig over heilige plaatsen. Waarom deed hij dat? Wat bedoelde deze dominee daarmee? Heilige plaatsen. Nou, hij kon in zijn leven plaatsen aanwijzen, heel duidelijk aanwijzen, waar de Heere tot hem kwam. Kun je dat ook? Dat waren die plaatsen waar de Heer hem onderwijs gaf. Plaatsen waar de Heer hem leidde. Plaatsen waar de Heer hem vertroostte. En elke plaats waar hij dat ervaren heeft, noemde hij een heilige plaats. Nou gemeente, kunt u ook terugkijkend in uw en jouw leven zeggen, dat plekje daar en die plaats daar waren heilige plaatsen. Want daar kwam God tot mij. Daar kwam Christus tot mij. Daar heeft hij tot mij gesproken. Nu gemeente, bij zo'n heilige plaats komen wij vanmorgen terecht vanuit de tekst die voor ons open ligt. Als de Heere gaat verschijnen aan Jozua als de vorst van het Heer des hemels, en hij het gezegd heeft, ik ben nu gekomen. En daarom schrijven wij als thema boven de prediking, de verrassende komst van Christus. Het zou zomaar kunnen gebeuren vanmorgen, hè. Dat hij bij je komt, ongedacht en onverwacht, bij verrassing. De verrassende komst van Christus, drie gedachten. Zijn bepaalde tijd, zijn vorstelijke verschijning, zijn gesproken woord. De verrassende komst van Christus, zijn bepaalde tijd, zijn vorstelijke verschijning en zijn gesproken woord. We worden meegenomen naar een deel van de heilsgeschiedenis van het volk Israël. En we zijn gekomen tot aan de grenzen van het beloofde land. 40 woestijnjaren liggen achter hen en ze zijn gekomen bij de grenzen. Mozes is gestorven. Jozua is de opvolger van Mozes geworden. En hij zal leider mogen zijn om het volk te brengen in het beloofde land. Op een wonderlijke wijze zijn ze al door de Jordaan gekomen. Daar heeft de Heer hen doorheen geleid. Voorop ging de ark met de priesters, de ark des verbonds, en die moesten midden in het water blijven staan. En toen kwam daar dat pad en heel dat volk is langs de ark aan de overkant van de Jordaan gekomen. En waar kwam het volk toen terecht? Dat kwam terecht in de vallei met de naam Gilgal. En ik laat even rusten wat die naam betekent en hoe ze tot die naam gekomen zijn. Dat zou te ver voeren, maar daar in die vallei werden de twee oudtestamentische sacramenten bediend. Het sacrament van de besnijdenis en het sacrament van het Pascha. En de Heer heeft daar zijn volk mee willen versterken, willen onderwijzen en willen vertroosten. Want er stond een strijd voor de deur. De grote strijd die het volk moest gaan strijden om het beloofde land daadwerkelijk in bezitting te kunnen nemen. Want diezelfde vallei van Gilgal grensde aan de vlakte van Jericho. En Jericho was eigenlijk de poort om in Israël binnen te kunnen komen. En de poort moest als het ware eerst worden ingenomen, kon het volk vervolgens de rest van het land gaan overwinnen. En Jozua was zich daarvan bewust. En als er nu een week voorbij gegaan is na de besnijdenis en na het vieren van het Pascha, toen ook de mannen genezen waren van deze ingreep, toen werd Jozua gedrongen om de eenzaamheid op te zoeken. Hij voelde de roeping als leider van het volk. Hij moest de aanvoerder zijn in de strijd. En het eerste wat opdoemde was daar die stad Jericho. Nee, hij weet nog niet hoe het allemaal moet gaan gebeuren. En daarom zoekt hij de eenzaamheid. Om in de eenzaamheid de Heere te zoeken. En de Heere te vragen. En licht te krijgen. En wijsheid te krijgen over de verdere weg. Hij zoekt de eenzaamheid daar in de nabijheid van de stad Jericho. Om te gaan roepen tot zijn God. Om zijn God raad te vragen die hem tot deze grote taak heeft geroepen. Om daar voor Gods aangezicht te overleggen. Heer, hoe moet het nu toch verder? Wilt u ons de weg wijzen? Ja, gemeente, wat kan dat goed zijn om in de eenzaamheid te verkeren? Het zijn de slechtste tijden niet om alleen te zijn in de stilte voor Gods aangezicht. Om daar biddend te mediteren over de weg des Heren. Om daar te smeken over die onkunde en de onmogelijkheden die zo voor je liggen. Om biddend te overdenken wat de weg is die de Heren met je zal gaan. Om hem hulp en gunst te vragen. En dat alles met belijdenis, altijd maar weer met belijdenis van onze tekorten en zonden. Om daar op je knieën voor Gods aangezicht te mogen liggen en acht te slaan op hem. Op zijn woorden, op zijn daden. Om iets te mogen beoefenen wat de dichter van Psalm 123 onder woorden brengt. Zie, gelijk de ogen der knechten zijn op de hand van hun heren. En gelijk de ogen van de dienstmaagd zijn op de hand van haar vrouw. Alzo zijn onze ogen op de Heere, onze God. Totdat, dus net zo lang op hem blijven zien en blijven bidden. Totdat hij ook ons genadig zij. Kijk, zo was Jozua in de eenzaamheid daar in de buurt van Jericho. Want hij was zich bewust, wilde het volk verder kunnen trekken, moet eerst deze poortstad als het ware worden ingenomen. Maar hoe moet Jozua dat nou toch aanpakken? Hoe moet hij die stad Jericho nou toch gaan innemen? Zal hij moeten aanvallen? Zal hij die stad moeten gaan belegeren? Oh ja, hij heeft wel gehoord van de twee verspieders dat het op zich niet zo'n grote stad is. Het is maar een kleine stad. Slechts de oppervlakte van 4 hectare. Er wonen ook niet zoveel mensen, ongeveer 500 inwoners. En Jozua had ook wel begrepen dat de inwoners van Jericho de moed hebben laten zakken, dat ze verschrikt waren, dat ze bevreesd waren vanwege de grote daden des Heren waarvan ze gehoord hadden. Ze hadden daarom ook de poorten hermetisch afgesloten. En trouwens, Jozua is ook getuige geweest van het grote geloof wat die twee verspieders hadden toen ze terugkeerden bij hem. Zekerlijk, de Heer heeft dat ganse land in onze handen gegeven. Jozua wist het allemaal wel. Je zou kunnen zeggen, hij zag het allemaal liggen. Maar die muren, die hoge muren, daar stond hij tegenaan te kijken. En dan moet je bedenken, jongens en meisjes, wat dat nou precies voor muren waren. Nou, Jericho was op een heuvel gebouwd. En iets lager op de helling van die heuvel was een muur gebouwd van 2 meter dik en 4 meter hoog. Nou, die krijg je toch nooit omver? En achter die muur was als het ware een plateau gemaakt rondom de stad van ongeveer 3 meter breed. En daarna kwam er een tweede muur, ook 2 meter dik en wel 6 meter hoog. En daarachter was de stad Jericho. Dus 1 muur, een plateau en nog een muur. En dat rondom Jericho. Kijk, en op dat plateau tussen die 2 muren waren ook wat huisjes gebouwd. Daar woonden ook wat arme mensen. En daar had onder andere ook Rachab de hoer haar woning. Helemaal aan de rand van die buitenste muur. Zodat het stukje van haar woning over die muur heen gebouwd was. Zodat die verspieders ook weer naar beneden konden. Zo moet je het voorstellen. Een enorme, brede, dikke muur rondom de stad Jericho. En daar zat Jozua tegenaan te kijken. En hij wist wel van de verlossing en hij had er wel van gehoord. Maar die muren, hoe kom je ooit door die muren heen? En daarbij zijn de poorten hermetisch afgesloten. U voelt wel aan, terwijl Jozua daar in de eenzaamheid was en hij zag daar de stad Jericho liggen. Hij zag er niet meer doorheen dat die stad ooit kon worden ingenomen. Hij kwam voor een onmogelijkheid. Een gemeente, zo zijn er in ons leven ook onmogelijkheden. Zo zijn er in ons leven ook muren, om het beeld van onze tekst maar vast te houden vanmorgen, die de weg naar de hemel versperren. En ben je dat al bewust geworden? Heb je dat ook daadwerkelijk gezien en ervaren? Het is werkelijk onmogelijk om door die muren heen te kunnen dringen. Ik ga u een paar voorbeelden noemen van geestelijke muren die de weg naar de Heer en naar de hemel zo versperren. Wat dacht u van dat hele harde zondagshart hier van binnen? Die harde bunker die gekomen is door de zonde en die bij het ouder worden lijkt of die steeds dikker en steeds harder gaat worden. Oh, wat hebben wij allen een hard hart overgehouden naar onze diepe val in paradijs. En wie kan door die muren van dat hart toch binnendringen? Geen mens. En als de Heere begint te werken in je leven, dan ga je zien hoe hard het is. En dan ga je bemerken wat er in die stad van je hart allemaal te vinden is. Dan word je een geestelijke verspieder. Ben je zo'n geestelijke verspieder geworden die de stad binnen gekomen is om te kijken wat hier van binnen allemaal leeft? Een bron van vuile wanbedrijven. Verschrikkelijk hol van allerlei zonden en ongerechtigheden. Dan ontdek je in dit Jericho van je hart. Ja, inderdaad, Rachab de hoer, die zit er ook in ons aller hart, hoor. Maar ook Zacchaeus de tollenaar zit daar. Daar zit een vloeker, daar zit een sabbatschender. Daar zit een afgodendienaar. Daar zitten de vuile begeerten uit ons hart komen voort, zegt de Heer Jezus. En dan komen er allerlei zonden. En de kiemen van elke zonde zit hier in dat harde Jericho's hart. Werkelijk een bron van wanbedrijven. En wie kan zichzelf daarvan verlossen? O gemeente, heb je het gezien? Heb je het ontdekt? En heb je ook geleerd door het werk van Gods geest dat je met zo'n hart nooit in het beloofde land zou kunnen komen? Dat je met zo'n vuil, onrein, verdorven hart nooit in dat koninkrijk Gods kan komen? Want God is een verterend vuur bij wie niemand wonen kan en een eeuwige gloed die een zondaar zou moeten verteren, gemeente. O, wat wordt zalig worden dan onmogelijk? Wat ga je dan ervaren? Hoe kan zo'n mensenkind met zo'n hart, vuil hart, ooit in gemeenschap met God komen? En als de Heilige Geest je dan leert verstaan wat je met je zonde teweeg gebracht hebt, dat je daarmee in de schuld staat bij God en dat je ook die schuld niet kan betalen, en rijst er weer een muur voor je op. Ik kan de prijs der zielen, dat rantsoen, aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. En als de Heere dan iets laat bemerken van zijn heilig recht, dat je ook nergens recht op hebt dan alleen dat je sterven moet. O, wat wordt het dan onmogelijk om die hoge muren ooit te kunnen afbreken. Zijn er in ons midden die zoals een Jozua liggen voor zo'n geestelijk Jericho, waar de muren zijn opgerezen en je niet meer kan bekijken hoe dat ooit nog goed moet komen? O ja, je hebt dit gehoord en je hebt dat gehoord en je hebt de zaligheid zien liggen, maar je weet niet hoe het ooit tot je deel moet worden. En wat je ook probeert, maar het werkt niet. De onmogelijkheid wordt sterker, de ongelovigheid in je hart wordt sterker. Je bent misschien wel bang een verworpene te zijn, je houdt geen rechten meer over. En je ligt daar met Jozua in de vlakte van Jericho en je kan niet verder meer komen dan David die zong: zie op mij in gunst van boven, wees mij toch genadig, Heere. Eenzaam ben ik en verschoven, ja, de ellende drukt mij neer. Kroep u aan in angst en smart, duizend zorgen, duizend doden kwellen mijn angstvallig hart, voer mij uit mijn angst en noden. O, die muren, die hoge, dikke muren, zal het ooit nog kunnen? Ik ben nu gekomen. Wat een wonder, hè? Toen kwam God. Dan wordt uw verlegenheid zijn gelegenheid. Een hele oude uitdrukking, maar o zo waar. En dan komt hij altijd op tijd, gemeente. De Heer komt nooit te vroeg en nooit te laat. Kun je wel eens denken, hè? Ja, dat dachten Martha en Maria ook in Bethanië. De Heer komt te laat. Lazarus is al gestorven. Maar Christus wist goed wat hij deed. En dan lijkt het wel alsof je met alles in de dood terecht moet komen. Dat het totaal onmogelijk wordt. En denk je, nu is het te laat. Nee, nee. Nu ben ik gekomen. Op het juiste moment. Kijk maar bij Jozua. Toen hij daar in die velden van Jericho was. En hij kon niet meer doorzien. Hoe kunnen die hoge dikke muren ooit verdwijnen? Was daar een man. Jongens en meisjes. Opeens was hij daar. Als bij een verrassing. Nee, Jozef zag hem niet aankomen. Opeens was hij daar. Een man met een uitgetrokken zwaard. Die zich openbaarde aan Jozua als de vorst van het Heer des hemels. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Zijn vorstelijke verschijning. Als ik goed naar de tekst kijk en naar de context kijk, dan was op het moment dat de vorst uit het Heer des hemels aan Jozua verscheen, een moment dat Jozua niet rond zat te kijken. Want hij hief zijn ogen op. Blijkbaar had hij zijn hoofd naar beneden gericht. Wellicht lag hij op zijn knieën met zijn hoofd naar beneden. Hoe het ook zij, hij was op dat moment niet bezig om zich heen te kijken. Ja, hij was de eenzaamheid ingegaan om te bidden tot zijn God. Wellicht had hij zijn ogen wel gesloten. Maar toen Heeft hij misschien wat gehoord of wat dan ook? Hij hief zijn ogen op. Hij hief zijn hoofd omhoog. En hij zag wat. Nee, nu werden zijn ogen niet meer getrokken naar die hoge dikke muren. Zijn ogen werden getrokken naar een man. Een man met een uitgetrokken zwaard. En weet u wat mij opvalt? Jozua schrok niet. Jozua vluchtte niet weg. Maar hij ging naar die soldaat toe. Hij is opgestaan. Hij is naar die soldaat toegegaan. Nee, hij zag nog niet wie het was. Het was Christus. Jazeker. Maar die hield zich nog even verborgen. Ja, zo kan het wel eens zijn, gemeente. Als je in je totale onmogelijkheid loopt. Dat Christus heel dichtbij is, maar dat je hem nog net niet ziet. Dat doet de Heer in zijn wijsheid. Totdat hij gaat spreken. Want hij maakt zich altijd bekend door zijn woord. Dat moeten wij onthouden. En dat gebeurde ook bij Jozua. Want als Jozua naar hem toe gaat, stelt hij eigenlijk, en ik vind het nog moedig van hem, een vraag. Zijt gij van ons? Of van onze vijanden? En dan geeft die man, die tot dit moment nog onbekend is voor Jozua, eigenlijk een heel wonderlijk antwoord. Nee. En als je dat eerste woordje op je in laat werken, zou je haast denken, nog het een, nog het ander. Want Jozua vroeg, bent u van ons? Nee. Bent u van die ander? Nee. Dus zowel voor het eerst als het andere zegt deze man nee. En wat laat hij daarmee zien? Ik sta boven de partijen. Ik sta boven Jericho, ik sta boven Israël, want ik ben de vorst van het Heer des Heren. Ik ben nu gekomen. En dan ziet Jozua dat het Christus is. Want ook hier geloof ik van harte, als wij schrift met schrift vergelijken, dat ook in het leven van Jozua momenten zijn geweest, dat hij van verre heeft gezien en geloofd en omhelst. Zoals al de Bijbelheiligen in het Oude Testament hebben dat geleerd. En dan ziet hij die man, en hoe verschijnt de Zoon van God daar, gemeente, als de middelaar. Enerzijds is hij de vorst uit de hemel, God uit God, licht uit licht. En anderzijds heeft hij tijdelijk de menselijke natuur aangenomen, want er staat daadwerkelijk een man voor Jozua. Hier zie je diep in het Oude Testament de eerste lichtstralen van het kerstfeest geopenbaard worden. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. En hoe komt Christus hier tot Jozua? Als een vorst, als een koning, als een held die werkelijk bij machte is om een mens uit alle banden te verlossen. Hij openbaart die zich als de almachtige middelaar, voor wie geen muren te dik zijn, voor wie geen muren te hoog zijn, voor wie werkelijk geen belemmeringen zijn. Hij is die grote koning, hij is die allerhoogste koning. Hij is de krijgsman. Hij is de strijder voor zijn volk. En weet u, al gaf Christus allereerst het antwoord nee. Toen Jozua vroeg, zijt gij van ons of van de vijand? Toch blijkt uit deze woorden dat deze vorst wel aan één kant van de beide partijen staat. En dat is Israël. Al staat hij erboven, als de vorst van het Heer des Heren, nochtans is hij met Jozua en het volk en niet met de vijand. En dat is al zo'n troost. Hij staat aan hun zijde. Hij is die sterke held bij wie God hulp besteld heeft voor zijn volk. Hij is die grote middelaar die enerzijds aan God verbonden is en anderzijds aan het volk verbonden is. Weet jullie het nog, kattegezanten? Toen we het van de week over de middelaar hebben gehad. Hoe ik het uitgelegd heb met die woorden van Job, die zijn hand op God kan leggen, daarom moest hij God zijn, maar ook zijn hand op een mensenkind kan leggen, en daarom moest hij mens zijn. En hier zie je het gebeuren, de vorst uit de hemel, in een menselijke gedaante, die bij machte is, om een zondaar te redden, die zoveel blokkades en zoveel muren ziet opkomen. Ik ben. Oh, als de Heer dat zegt, dan is het zo, gemeente. Ik ben de vorst van het Heer des Heren. Ik ben nu gekomen. Ja, zo kwam hij tot Jozua. De Christus in de gedaante van een soldaat. In de gedaante van een strijder. Om Jozua te gaan vertroosten. Jozua, je weet het niet, hè. Je ziet zoveel muren, zo hoog, zo dik, maar ik weet er raad mee. En ik ga het waarmaken. Ik zal voor uw lieden strijden en gij zult stil zijn. O gemeente, zo komt hij vandaag nog. Nee, niet meer in de verschijning van een mensenkind. Hij is naar de hemel opgevaren. Hij is aan de rechterhand van zijn vader en zal nog eenmaal terugkomen. En alle oog zal hem zien op de jongste dag. Maar tussen zijn hemelvaart en tussen zijn wederkomst komt hij toch steeds weer. En maakt hij het ook elke keer weer waar. Ik ben nu gekomen. Hoe dan? Door de prediking van het woord. En wat een bijzonder dat hij zo wil komen. En dat hij zich zo wil openbaren als die almachtige koning. En echt, gemeente, voor hem zijn geen hopeloze gevallen. Misschien denk je het wel van jezelf. Misschien zijn er ook zoveel onmogelijkheden, zoveel blokkades, dat je denkt, nee, voor mij kan het niet meer. Je gelooft het misschien nog wel voor een ander, maar voor jezelf. Geloven. Geloven. Hoe dan? Hoe dan? Je hebt het geprobeerd en het lukt niet. Wat zou het een wonder zijn als het vanmorgen eens zo mocht zijn. Toen je helemaal aan het eind van je eigen pogingen was. Dat hij komt en zegt, ik ben nu gekomen. Hoe weet je dat? Gemeente, dan breekt er wat van binnen. Dan gebeurt er iets van binnen wat tevoren zo onmogelijk leek. Dan breken de muren. En wat je van tevoren van onmogelijk kon achten, is dan mogelijk. Wat dan? Om te geloven. Wonderlijk werk van de Heilige Geest. Als hij dat werkt, wordt ongeloof onmogelijk. Want als hij laat geloven, kun je niet anders meer dan geloven. En dan leeft het in je ziel, niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. En hij is bij machte om al die blokkades die er zijn, weg te nemen. En elke keer weer opnieuw wil hij zich zo openbaren. En dan zou het best kunnen zijn dat er vanmorgen iemand hier in de kerk zit en thuis mee zit te luisteren. En die echt wel met Jozua kan zeggen, ik zie de zaligheid liggen, ik zie de macht bij de Heere liggen. En ik weet hoe dat volk bevreesd is en ik weet hoe de Heere de vijanden overwonnen heeft. En dat ze uiteindelijk toch niet sterker zijn, maar dat je toch op die muren van ongeloof zit te staren en dat het maar niet door kan breken. En dat je als een hopeloos geval naar de kerk bent gekomen. Misschien wel slapeloze nachten heeft gehad in de achterliggende week. En geworsteld heeft en de eenzaamheid opgezocht heeft. En het wordt allemaal maar niks en het wordt allemaal steeds erger. Toch ben je er weer, hè. Je kon het toch maar niet nalaten om naar de kerk te komen. Gelukkig. Want hier gebeurt het, gemeente. Echt hoor. Ik ben nu gekomen. Hij is er. Oh, dat je het zien zou. Dat je het bemerken zou. Dat je het geloven zou. Dat je het horen zou. Ik ben nu gekomen. De redder. De verlosser. De koning. Die in de strijd te hulp wil komen. In de strijd tegen de zonde die je die onder krijgt. De strijd tegen dat inwonend verderf. De strijd tegen dat verdorven vlees. De strijd tegen het ongeloof. Dan gaat hij het anders maken, gemeente. Dan wordt het zo anders van binnen. O, zit je hier ook met een begeerte om verlost te worden. Van je zonde. Zit je ook zo te worstelen met dat ongeloof. Is er ook zo'n uitzien naar Christus? Is er ook zo'n uitzien naar de vergeving der zonden? Die honger en dorst naar de Heer Jezus Christus. Dat hartelijke begeerte om tot zijn eer te mogen leven. Is er een liefde gekomen tot de Heer en zijn dienst? Een lust om naar zijn geboden te leven. Maar het gaat niet, het volbrengen is er niet. O, dat ongeloof, die muren van ongeloof. Wat een strijd, wat een Jericho's. Moet dat toch? Hoor het, ik ben nu gekomen. Ik ben u niet, jij niet. Ik ben de vorst van het Heer des Heren. Hoe grote de onmogelijkheden ook zijn, deze vorst staat erboven en heeft alle macht in hemel en op aarde. Ik ben nu gekomen. En hoe is hij gekomen? Nou, let nog maar eens op, jongens en meisjes, hoe Jozua hem zag. Als een soldaat met een zwaard in zijn hand. Een uitgestoken zwaard. Een krachtig wapen dat de Heer Jezus gebruikt. Nee, nu moet je niet bang worden. Want dat zwaard wat de Heer Jezus hier in zijn hand heeft, daar gaat hij geen zonde mee doden. Dat doet de Heer Jezus niet. Zolang hij nog niet teruggekomen is op de aarde, doodt hij geen zondaar met het zwaard. Maar wat betekent dat zwaard dan wel hier, wat in de handen van Christus ligt? Dan gaan we weer schrift met schrift vergelijken. En dan ga ik even verder naar het Nieuwe Testament. Naar een brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Efeze. En die heeft daar gesproken over de geestelijke wapenrusting voor de strijd. En een van de onderdelen van de geestelijke wapenrusting is een zwaard. Jazeker, het zwaard des geestes. En wat is dat? Nou, Paulus heeft het mogen uitleggen, geleid door de Heilige Geest. Dat is het woord. Dus hoe komt de Heer Jezus dan? Met het woord. Jawel, dat is als een zwaard. Maar toch, het is het woord des Heren. En dat woord, dat gaat hij openen. En dat woord gaat hij geven. Dat woord gaat hij aan zijn kerk geven. Om te leren juist met dat woord te gaan strijden. Om met dat woord door de grootste onmogelijkheden heen te breken. Oh jawel, dan kan dat woord wel eens heel scherp zijn. Als een scherp snijdend zwaard, ja. Want dat woord zal ook je hart openleggen. En dat woord zal ook laten zien waar de oorzaak ligt van al die strijd en al dat ongeloof en al die blokkades. Ja, die liggen in de zonde. Die liggen al in de diepe val in het paradijs. Toen is de zonde in de wereld gekomen. Toen zijn we zo vreselijk vleeselijk geworden, verkocht onder de zonde. Daarom moest er ook aan het begin van het paradijs ook een engel neergezet worden, ook met een zwaard, die heeft de weg tot de boom des levens geblokkeerd. Een uitgestoken zwaard. Ja, je komt er wel achter dat het woord van God ook tegen ons moet getuigen. En dat in het woord van God ook de wet te vinden is, die we werkelijk tegen hebben. Een wet die ons alleen maar kan vervloeken. En daarom zal dat zwaard ook laten zien, dat zwaard van Gods woord, wat wij naar Gods recht hebben verdiend. Ja, dat het verdiend zou zijn, dat Christus inderdaad met dat zwaard ons zou doden. Maar hij doet het niet. Heb je het ook mogen ervaren in je leven? Dat Christus niet gekomen is om te verderven. Wat een wonder, gemeente. Kon je het eens geloven? Hij is niet gekomen om te verderven. Hij is gekomen om te behouden. En hij kan een zondaar behouden. Weet u waarom, gemeente? Weet u waarom? Omdat hij getroffen is door het zwaard van Gods gerechtigheid. Want Zacharia heeft het geprofeteerd. Diep in het Oude Testament. Zwaard ontwaakt tegen mijn herder. Dat zegt God. Tegen de man die mijn metgezel is. Nou, jongens en meisjes. Metgezel is natuurlijk een beetje ouderwets woord. Maar dat is eigenlijk iemand die altijd dicht bij je is. Een metgezel is iemand waar je veel van houdt, waar onderling heel veel liefde is, waar een hele innige band is. Je zou het woordje metgezel ook heel goed kunnen vertalen met vriend. Sterker nog, de Heer Jezus was niet de metgezel van God de Vader. Hij was niet alleen de vriend van God de Vader. Hij was zijn enige geboren zoon. En die lieve zoon van de Heere God, die lieve zoon van de Vader, is wel getroffen door het zwaard. In Gethsemane, op Golgotha. Om het oordeel weg te nemen. Om de straf te dragen. Om de zonden weg te dragen. Om alle muren die er zijn, totaal te laten verdwijnen in zijn dierbaar bloed. Zodat er een verse en levende weg is naar de genadetroon van God, naar het vaderhart van God. Hebt de Heer Jezus gedaan, want een lieve zaligmaker. Hè? Heb je hem ook al lief gekregen? Heb je hem ook zo wel nodig gekregen? Die alle blokkades als het ware op zich genomen heeft. Om ze allemaal teniet te doen. Om in die weg ook het ongeloof te overwinnen en te verderven. Om dat ware zaligmakende geloof door zijn geest in het hart te werken. O, als hij zo vanochtend eens zou komen. En het zou zo eens doorbreken in je hart. Ik ben nu gekomen. Hoor het toch, arme zondaar. Ik ben voor u in de strijd geweest. Omdat ik weet dat ik de overwinning zou behalen. En ik heb de overwinning gehaald. Ik heb uw zonden meegedragen tot aan het vloekhout op Golgotha. Ik heb uw zondige vlees gekruisigd. En nu leeft u niet meer, maar ik leef in u, o mijn kerk. Ja, ik heb het beloofd. Ik leef en gij zult leven. En niemand zal u uit mijn hand rukken. Want ik ben de vorst van het Heer des Heren. O, dat hij deze ochtend toch hier zou zijn. Dat je toch eens door het geloof mag ondervinden. Ziet, hier ben ik. Ziet, hier ben ik. Ik ben nu gekomen om je te hulp te komen in al je strijd, in al je onmogelijkheden, in al je banden, om je daaruit te verlossen. Want ik ben de vorst van het Heer des hemels. Wat moet dat toch een troostvolle verschijning geweest zijn voor Jozua. En Jozua heeft echt door het geloof gezien dat het Christus was. Hoe weet u dat, dominee? Nou, als je moet je goed lezen. Altijd weer goed lezen. En vragen om het licht van de geest. Wat gebeurt er met Jozua als hij dat in de gaten krijgt? Hij werpt zich neer voor Christus. Er is zoveel eerbied in zijn hart voor deze vorst. Hij ziet het. Hij moet wassen en ik minder worden. En daarbij is zijn hart vervuld met aanbidding. En jongelui, dat is wat anders als bidden. Bidden is vragen. Maar aanbidden is je helemaal overgeven aan hem. Wat hij ook doet. Hem hoog achten. Hem groot achten. Hem alles achten. Dat is aanbidding. Dan verlies je jezelf in Christus. En dan het derde, waaruit blijkt dat Jozua echt beseft wie hem voor hem staat. Hij gaat vragen. Wat spreekt mijn Heere tot zijn knecht? Het is alsof ik hem mogen zeggen, Heere, ik heb uitgezien naar uw komst, omdat ik niet weet hoe het moet. En u bent gekomen, o Heere, spreek tot mijn ziel. Want uw knecht hoort. En dan het vierde. En dat is heel teer. Heel teer. En dan zie je. Wat een rijk persoon Jozua geworden is. Door genade alleen. Hij noemt Christus mijn Heere. En zichzelf uw knecht. Daar zie je iets van de innige band tussen Christus en Jozua. Het is alsof ik hier een echo hoort uit het boek Hooglied. Als Jozua zegt, mijn Heere en uw knecht. Welke echo? Mijn liefste is mijn en ik ben de zijne. Zeg, heb je zo wel eens een ontmoeting met hem gehad? Of laat ik nog lager afdalen. Zou je zo'n ontmoeting willen hebben? Oh, als er zo'n ontmoeting plaatsvindt, dan zegt het geloof. De Heer is mij verschenen. Ik, arme zondaar, was welkom bij hem. Hij wees me niet af, maar hij luisterde naar mijn nood. En hij sprak tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen. En toen heb ik het weer ervaren. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik je getrokken. Ik heb alle dingen voor u volbracht. Ja, dat zijn nou heilige plaatsen, gemeente. Heilige plaatsen waar de Heere gaat spreken. Kort nog onze laatste gedachte. Zijn gesproken woord. Wat zegt de Heere? Jozua, doe je schoenen uit. Doe je schoenen van je voeten. Want de plaats waarop je staat is heilig. Dat woordje heilig mag je vanuit het Hebreeuws ook vertalen met heiligdom of heiligheid. Dus de plaats daar ergens, vlak bij Jericho, was een heilige plaats. Waarom? Omdat die vorst daar was. En elke plek waar de Heere komt, is een heilige plaats. Ook de Jeruzalemkerk. En ook als je op dit moment thuis mee zit te luisteren en de prediking van het woord klinkt door de woonkamer, wordt die woonkamer een heilige plaats, want hij is er. Zullen we dat steeds beseffen, gemeente? Dus de heiligheid ligt niet in dat orgel of in de preekstoel of in de banken. Nee, in hem, de vorst van het Heer des Heren. En onder elke rechte bediening van het woord is hij aanwezig. Door zijn geest. En dat moeten we altijd beseffen als je luistert naar de preek. Als we samen zingen. Als we samen bidden. Als er een zegen op de gemeente wordt gelegd. Als er kinderen worden gedoopt. Als het avondmaal wordt bediend. Als de Heere er is. Is het een heilige plaats. En dan moeten de schoenen van je voeten. Niet letterlijk. Maar geestelijk. Want daar zit een gedachte achter die een Israëliet heel goed begreep. Schoenen waren in de tijd van de Bijbel, en natuurlijk nu nog steeds, maar ook bescherming, maar niet alleen tegen wonden of verwondingen, maar ook om je voeten schoon te houden, zo goed als. En daarom is de schoen in de Bijbel ook wel eens het beeld van onreinheid, van zonde. En u zegt de Heer, wil je tot mij naderen, dan moeten de zonden worden afgelegd. Dan moeten de schoenen van je voeten, want ik ben te heilig om gemeenschap te hebben met zonde. En daarom kun je nooit naar Gods huis gaan en nooit een psalm zingen en nooit een gebed doen. Buiten Christus om. Beseffen we dat? Dat je om Christus wil naar de kerk kan. Dat je om Christus wil een psalm kan zingen. Dat je om Christus wil alleen kan naderen tot die heilige God. Het is een heilige plaats. Misschien zijn we het wel een beetje kwijtgeraakt. En is het goed om elkaar er weer eens op te wijzen. Hoe naderen wij tot God? Hoe komen we in zijn huis? Dat betoon je ook al in de manier waarop je binnenkomt, hoe je zit, ook zelfs hoe je je kleedt. De vorst is er. De grote koning is er. Dus is het een heilige plaats. Maar juist op die heilige plaats, waar hij is, gaat hij spreken. Spreken tot een zondaar die zegt, nu, wat is het dat ik verwacht? Mijn hoop staat op u alleen. Verlos mij door uw onweerstaanbare kracht van al mijn ongerechtigheden. En stel mij niet getrouwe toeverlaat, de dwaze sterveling tot een smaad. Daar wil hij spreken van verlossing. Heeft hij ook tegen Jozua gedaan. Jozua, nou zit je maar tegen die muren te kijken. Maar ik ga ze omverwerpen. Nee, zo zegt de Heer het niet. De Heer die zegt niet tegen Jozua, ik zal Jericho in uw handen geven. Hij zegt het veel sterker. Kijkt u maar in het tweede vers van Jozua 6. Ik heb het gedaan. Het is voor God al alsof het gebeurd is. En daarom zal het ook gebeuren. En zo heeft de Heere Jozua vertroost met een krachtige belofte van de verlossing. Maar daarbij maakt hij Jozua wel werkzaam. En dat gaat altijd samen op, gemeente. Een belofte en het bevel. Want er moest nog wel wat gebeuren. 6 dagen lang rond die stad lopen. En op de 7e dag wel 7 keer. Maar wat zegt Paulus in Hebreeën 11? Door het geloof zijn de muren gevallen. En dan wijs ik u nog op 1 ding hoe dat nou kon. Het volk Israël moest gaan aansluiten achter de priesters die de ark des verbonds droegen. En voorop liepen degenen die de bazuin bliezen. Je ziet het zo voor je, een paar van die priesters met de bazuin en dan de priesters met de ark. En daarachter kwam het volk. Maar het waren zoveel mensen, dat als de priesters rondom de stad begonnen te lopen en het volk aansloot, dat de priesters als het ware met de ark weer aansloot aan de achterkant van de laatste Israëlieten. Zodat er rondom de stad als het ware een ketting van het volk Israël ontstond. Met als hoofdschakel, jawel, de ark. Met het bloed der verzoening. Zo gemeente kan het. Achter hem aan. Met het ware geloof ziende op hem. Zijn er werkelijk geen belemmeringen meer. Want in het bloed van Christus zijn alle belemmeringen weggenomen. Zalig die mens die met zijn totale onmogelijkheden Christus mag ontmoeten. Om achter hem aan te gaan en achter hem te leren dat in hem werkelijk een toegang gekomen is tot de troon der genade en dat hij alle belemmeringen heeft weggenomen. Om dan zo achter hem aan te mogen komen in de wetenschap wat hij gesproken heeft zal gebeuren. Het is trouw. Al wat hij ooit beval. En echt gemeente kort is geloven. Het staat oprecht. En waarheid Paul. Als op onwrikbare steunpilaren. Want hij is het. Hij alleen is het. Die verlossing zond. Aan al zijn volk en zal het verbond. Met hen in eeuwigheid bewaren. Amen. Laten wij de Heer nog bidden en danken. Heere, wat een wonder is het. En u betoont het elke keer weer opnieuw. Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God, bij u, vanwege de vorst van het Heer des hemels. Die middelaar Gods en der mensen, die alles gedaan heeft om de meest grote blokkade en onmogelijkheid weg te nemen. Zelfs het ongeloof. O Heere, zorgt u zelf voor de vrucht. En mag het ook deze morgen voor diegene zo geweest zijn. Ik ben nu gekomen om je zalig te maken. Heere, het gaat toch om uw eer, om uw zaak. En dat zal door uw hand gelukkig voortgaan. Hartelijk dank dat we zo bijeen mochten zijn. Geef dat we elkaar vanmiddag weer mogen ontmoeten. En wilt u onze vriend en broeder, dominee Kieviet, alles geven wat nodig is. Om met een hart vol herinneringen en gevoelens op deze plaats het woord te mogen bedienen. Heren, wij hebben dat niet verdiend. We vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Ik kan met u door sterke benden dringen, met mijne God zelfs over muren springen. Des Heren weg is gans volmaakt en recht, door louter rein en trouw al wat hij zegt. Psalm 18, het 9e vers. gaat heen in vrede, draagt met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.